het heel eind geduurd.
Maar we gaan beginnen vanavond met
inleidende overdenkingen over het Marcus-evangelie.
Ik wil onder te kennen een mooie achtergrond zien.
Dat is Marcus. Toen dat de publicatie uitkwam van zijn bijbeltje vol slechtzienden, lekker wat hij ziet, en groot lettertype. En de insteek waarmee we naar het Marcus-evangelie gaan kijken is, hoe kan het ook anders? Ik heb het al zo vaak aangekondigd, de nieuwe Exodus uit Jesaja. Nu de volgende maal gaan we beginnen met dat mooi te kaderen. Hoe we ertoe komen om Marcus te leren lezen vanuit de nieuwe Exodus van het boek Jesaja. Deze avond wil ik mij vooral beperken met een heel aantal inleidende opmerkingen. Want, misschien weten jullie dat niet, maar alles wijst erop dat bijbellezers in de oudheid en in de middeleeuwen onze keuze om Marcus te overdenken heel verrassend zouden vinden. Heel vreemd zouden vinden. Het is een evangelie dat eeuwen achterop heeft gehinkt en eeuwen verwaarloosd is geworden. Dus voel ik mij ook een beetje geroepen om het opnieuw in de kijker te zetten. Maar al van in het begin zie je dat dit evangelie nauwelijks aan bod komt onder de christenen. En je kan dat heel makkelijk opmaken uit de geschriften die we hebben uit die dagen, christelijke geschriften. Daar zijn nauwelijks citaten in terug te vinden uit het Marcus-evangelie. En vanaf de derde eeuw vind je er nog de helft minder dan voordien. En het gaat steeds verder bergafwaarts. Het is zelfs zover dat Victor van Antiochië, toch een bekend iemand in de vijfde eeuw, dat hij schrijft dat hij geen enkel commentaar kan vinden op het evangelie van Marcus. Geen enkel. Het oudste commentaar dat nu nog bewaard is, dateert ongeveer uit de zevende eeuw. De 600 jaar zit eigenlijk een groot gat, hebben we helemaal niks. Dat is toch wel opmerkelijk als je er zo over nadenkt. Maar dat is ook niet zo moeilijk als je begint. Nee, ik heb het over de commentaren op de evangelie. Ja. Dus commentaren op de evangelie, die zijn er overvloedig voorhanden in die tussentijd, maar over Marcus helemaal niks. En dan mag ons niet verwonderen als je ziet dat bijvoorbeeld de kerkvader Augustinus, toch een van de meer bekende onder ons, denk ik, in de vierde eeuw openlijk schrijft dat Marcus voor hem een verkorte versie is van het Matthäus-evangelie. En dat zie je meteen dat het Matthäus-evangelie enorm populair is en Marcus in de coulissen verdwijnt. Straks daar nog iets meer over. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om dat te zien. Wat je ook vindt, is dat latere overschrijvers van de evangeliën, wanneer er bijvoorbeeld een twijfelgeval is over twee manuscripten die ze hebben, dan gaan ze heel snel overgaan om de tekst van Marcus aan te passen naar Matthäus. Ze kopiëren Marcus, maar ze lezen Matthäus. Heel opmerkelijk. En toch is het algemeen erkend als het vroegste evangelie doorheen de hele geschiedenis. Tot op de dag van vandaag zijn er maar weinig mensen die daar hun twijfels over hebben. En je vraagt je af, hoe is het dan mogelijk dat het evangelie het toch heeft gehaald, dat het het overleefd heeft, als er zo weinig interesse voor is? Wel, dat geeft naar alle waarschijnlijkheid, en dat ga ik ook proberen nog te tonen, te maken met het feit dat over de schouders geen van Marcus Petrus meekijkt. Petrus wordt gezien als de achtergrond voor het Marcus-evangelie. En toch, als dit zo gekend staat, als het evangelie dat dicht bij Petrus aanleunt, is het wel verwonderlijk dat er zo weinig aandacht aan gegeven wordt, want al heel snel laait de discussie op binnen de kerkgeschiedenis over de plaats die Petrus inneemt onder de apostelen. Ik denk dat ik daar weinig uitleg moet over geven hoe de Rooms-Katholieke Kerk naar Petrus kijkt. Ja, dat heeft daar allemaal mee te maken. Maar niettegenstaande die hevige discussie, zie je dat er geen enkele interesse is in het evangelie dat het dichtst bij Petrus aanleunt. We moeten eigenlijk wachten tot de 19e eeuw voordat het Marcus-evangelie echt boven water komt. En dan nog in een hoek dat je het niet gaat verwachten. Juist die mensen die het meest kritisch zijn aangaande de authenticiteit van de evangeliën, die betonen interesse voor Marcus. Omdat het sowieso al vanuit de traditie beschouwd wordt als het oudste evangelie, en omdat het zo eenvoudig geschreven is, gelooft men dat het dicht aanleunt, zeg maar, tegen de feiten die gebeurd zijn en de woorden die de Heer Jezus heeft gesproken. Maar als die mensen zeggen van, kijk, ja, wij geloven dat Marcus veel authentieker is dan bijvoorbeeld Matthäus, Lucas, Ja, dan moet je zo'n argument wel met een korreltje zout nemen, want uiteindelijk zijn de evangeliën geschreven in een periode van 20 jaar. Dus de tijdsperiode is veel te kort om daar heel grote verschillen in te hebben. Dus de argument is eigenlijk verwaarloosbaar. Dus ik ga je heel wat dergelijke informatie geven. Ik denk dat dat wel interessant is ook, als je gesprekken hebt met mensen, evangelisatie en dergelijke meer. Wat ik je vanavond ga tonen zijn ja, dingen die misschien de afgelopen 40 jaar aan de oppervlakte zijn gekomen. Ik wou jullie dat toch van laten meegenieten, dat jullie echt ook wel op dat vlak goed en beter geïnformeerd zijn dan de meeste mensen, want boeken over dergelijke onderwerpen gaan jullie toch niet lezen, en dat hoeft ook niet. Ik geloof dat dat mijn verantwoordelijkheid is om jullie daar ook in mee te nemen en jullie interesse daarvoor te wekken. Dus vandaar dat ik er vanavond wat tijd ga in investeren, als je dat goed vindt. Je zou je uiteindelijk afvragen vanuit de traditie, waarom moeten we dan in godsnaam beginnen luisteren met elkaar naar Marcus? Uiteindelijk op de keper beschouwd, als je Matteüs hebt, bezit je 92% van het Marcus-evangelie. Als je het even in kaart plaatst, klein schemaatje, Marcus telt 661 versen, Lucas 11:49, Matteüs 1086, waarvan die 661 kun je er 620 terugvinden in het Matteüs-evangelie. En 350 in Lucas. Ben je al aan te voelen waarom dat Marcus eigenlijk in de coulissen verdwijnt? Omdat louter naar inhoud gezien het overgrote deel in Matteüs is opgenomen. Dat geeft ook nog andere redenen, daar kom ik de volgende keer op terug. Ik kan niet alles in een keer zeggen. En trouwens, je hebt nog zoveel bonusmateriaal bij Matteüs. Je hebt een mooi geslachtsregister die de achtergrond schetst. Je hebt een heel mooie geboortegeschiedenis. Het staat vol met oud-testamentische aanhalingen die duidelijk iedere keer de brug slaan naar de geschiedenis van Israël. Het is zeer overzichtelijk. En je hebt een prachtig uniek gedeelte als de bergrede, die nergens te vinden is in de andere evangeliën, toch niet zo uitvoerig. Dus als je even Marcus en Matteüs met elkaar vergelijkt, ja, dan zie je onderwijs van de Heer Jezus, dus als je Marcus hebt, Marcus is iedere keer zo verdeeld in die blokken, je hebt hier de hoofdstukken die toegevoegd worden in Matteüs, dan zie je dat er hier 5 mooie pijltjes staan, dat betekent dat er hier zorgvuldig 5 blokken onderwijs ingevoegd zijn in dit evangelie. 5 tot 7 kent u, is inderdaad de bergrede. 10 is onderwijs aan het komende zendingswerk. Hoofdstuk 13 zijn de gelijkenissen en zo verder. Je kent die blokken onderwijs natuurlijk wel. Dus wat dan meteen opvalt is dat dit evangelie van Matteüs zich bijzonder goed lenigt om te onderwijzen. Het is zeer onderwijsgericht. En ook de structuur binnen het onderwijs, kijk maar naar de bergrede, heb je veel 3, 5 en 7 structuren. Specifiek zo geordend, opdat ze heel snel en gemakkelijk te memoriseren zijn. Want er werd enorm veel geïnvesteerd in memoriseren in die begintijd. Dus als je dan bekijkt terug in de oude geschriften, dan merk je dat Matteüs 30% meer citaten heeft dan Johannes. Johannes is de tweede in populariteit. En zelfs 200% meer dan Marcus en Lucas samen. Dus een ongelooflijk populair evangelie in de eerste periode, zeg maar, van het christendom. En dat geeft, is eigenlijk zo, ook zo gebleven hoor. Maar begrijpelijk, zoals je ziet natuurlijk. Maar waar ik vooral wil de aandacht op vestigen, is dat opmerkelijk genoeg, tegenstander dat Matteüs zo op de voorgrond komt en Marcus in de coulissen verdwijnt, als je gaat kijken, dan zie je wel heel duidelijk dat Marcus, zoals ik al aangeef, het oudste evangelie is, en dan Matteüs wel die verhaallijn, de grote verhaallijn, de reis van Galilea naar Jeruzalem, die toch het grote middenblok vormt, dat dit mooi overgenomen wordt door Matteüs. En dat hij dan daar inderdaad die eerste 2 hoofdstukken aan toevoegt, het geslachtsregister en dan alles rond de geboorte van de Heer Jezus, dan netjes die 5 blokken onderwijs invoegt en dan ook nog aan het einde een laatste hoofdstuk toevoegt. Maar de algemene lijn, de verhaallijn van Marcus, die blijft behouden. En zo kan je dat van Lucas ook zeggen. Maar goed, daar is ons onderwerp niet voor deze avond. Maar, dat is toch wel opmerkelijk dat Matteüs, die 1 van de 12 apostelen is, iemand volgt als Marcus, die helemaal al niet gezien werd als een discipel van de Heer Jezus. Het wordt wel gezien in verband met Petrus, zullen we straks zien, en ook Paulus. Dus hij staat helemaal niet op de voorgrond. In vergelijking met Matteüs is hij niet zo belangrijk. En toch zie je dat Matthäus hem volgt. En daar is een heel duidelijke reden voor. En die reden vind je ook in het Matthäus-evangelie. Ik ga niet uitweiden over die tekst en de katholieke interpretatie, daar had het aan mij niet over. Maar die Jezus maakt heel duidelijk dat Petrus prioritair is onder de apostelen. Zie je trouwens ook door heer het evangelie, hij is de woordvoerder ook. En hij wordt door de Jezus ook bevestigd dat hij de belangrijkste is onder de apostelen. Merkwaardig genoeg, als je het boek De Handelingen leest, verdwijnt hij al heel snel ook van de radar. En is er iemand anders die op de voorgrond treedt in Jeruzalem, namelijk Jacobus. Jacobus treedt heel sterk op de voorgrond. En Petrus, die verdwijnt en duikt dan later weer op in de brief aan de Galaten bijvoorbeeld. En dan zien we dat hij zijn brief, zijn eerste brief schrijft vanuit Rome. En daar vertelt, of zegt van, kijk, Marcus, dat is mijn zoon. Dus, waarom gaan we luisteren naar het Marcus-evangelie? Omdat Marcus als enige zijn wortels, zijn roots kent in Petrus' ooggetuigenis en zijn herinneringen. Ja, Marcus die heeft in zijn evangelie bijzondere interesse voor Petrus. En die relatie die er is tussen Petrus en Marcus, die wordt ook bevestigd in de kerkgeschiedenis. De vroegste vermelding die we hebben is van een zekere Papias, kerkvader in Klein-Azië in 130 na Christus. En je kan lezen aan de wat hij geschreven heeft in de kerkgeschiedenis van Eusebius. Toen Petrus het woord publiekelijk in Rome gepredikt had en het evangelie door de geest had verkondigd, smeekte velen onder de talrijke aanwezigen Marcus, omdat hij hem een lange tijd gevolgd had en zich herinnerde wat er gezegd was, om zijn woorden op te tekenen. Marcus deed dit en gaf het evangelie door aan hen die hem erom verzocht hadden. Toen Petrus hiervan kennis kreeg, heeft hij deze onderneming nog verhinderd, nog aangemoedigd. We vinden dat heel vreemd. Later zal ik u uitleggen hoe dit komt. Maar naast Papias zijn er nog tal van andere getuigen, merkwaardig genoeg in een hele korte periode, van 130 tot 200 na Christus. Vind je die concentratie aan teksten? Ik ga er ook wel wat meer over vertellen, is wel belangrijk om te zien. Marcus Evangelie, jullie hebben het wellicht heel recentelijk allemaal gelezen, dan proef je meteen dat de ooggetuigenverslagen van Petrus dat zeer prominent in aanwezig zijn. Na 14 versen opening zie je meteen dat het verslag van Jezus' bediening begint, meteen al met de roeping van Petrus. En de eerste verhalen die je vindt, die grijpen allemaal plaats in Petrus zijn thuisdorp in Capernaum. Uitdrijving in de synagoge, daarna het oprichten van Petrus' schoonmoeder die met koorts geveld lag, en dan de veelvuldige genezingen in die avond, die grijpen allemaal plaats in Capernaum. Je krijgt ook heel bijzondere details. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 2, de oprichting van de verlamde man, zie je dat ons verteld wordt dat het dak moest geopend worden. Dat zijn allemaal details die duidelijk van ooggetuigen afkomstig zijn. Hij heeft ons ook insight information. Vers 35 sluit er onmiddellijk bij aan. Zie je dat de Heer Jezus overweegt om ineens van dag op dag Capernaum te verlaten. Niet tegenstaande het geweldige succes, beslist de Heer Jezus om Capernaum te verlaten. Kan je zich voorstellen dat Petrus en zijn vrienden niet meteen begrijpen waarom dat de Heer Jezus niet weggaat, als er zo'n groot succes is. Ja. Dus ook daar krijg je wat informatie die je anders niet kan weten, tenzij van mensen die er ook direct bij betrokken waren. Maar het valt op dat het beeld dat van Petrus geschetst wordt, dat dat geen al te fraai beeld is. En dat zorgt ook wel voor een beetje discussie onder de critici natuurlijk, ja. Critici hebben overal wel kritiek op, wel detail. Een punt is hier dat ze zeggen, ja maar kijk eens naar het beeld dat Marcus schetst over Petrus en vergelijk dat eens met de Petrus die je kan proeven in de brieven. Dat is toch een heel andere persoon. En wat zou dat van de reden kunnen zijn, denk je, dat Petrus in zijn brieven zo totaal anders overkomt dan het beeld dat je krijgt van Petrus in het evangelie van Marcus? Hoe zou dat komen, denk je? Denk eens aan Paulus. De Paulus dat je ontmoet in het boek De Handelingen en de Paulus na zijn ontmoeting met de Heer Jezus. Dat is toch ook een dag en een nacht verschil? Begrijp je wat ik wil aangeven? Het is toch heel goed mogelijk dat Petrus door de jaren omgang met de Heer Jezus en alles wat hij heeft meegemaakt, dat hij inderdaad een andere persoon is geworden. Maar de critici zeggen hier, kijk eens wat Marcus doet. Marcus is eigenlijk met zijn evangelie een regelrechte aanval aan het plegen op de apostelen in Jeruzalem en op de kerk van het eerste uur. Zijn schrijven is een aanval tegen de vroege kerk. Juist om die reden. Dus Ik wil ook maar eens zeggen, opdat je zou weten hoe dat erover gedacht wordt. Maar goed, we gaan verder. Want ik wil ook een beetje stilstaan bij de authenticiteit van het evangelie en het gezag, de autoriteit van het evangelie. Want als het gaat over de authenticiteit, ja, dan duikt al heel snel de naam op, Marcus evangelie. Maar ook daar zijn er wel geweldige problemen. Althans, de critici zien daar heel grote problemen in, dat in de manuscripten die we hebben en de kopijen door de eeuwen heen, ja, de naam Marcus soms een keer in de marge bijgekrabbeld is, of aan het begin van het evangelie, of zelfs in het midden, ofwel helemaal onderaan, ofwel als het om een ingebonden editie gaat, dat het op de kaft geschreven staat. Dus zeggen ze, kijk eens, dat evangelie, oorspronkelijk was dat niet aan Marcus gewijd. En ze vinden dat een heel groot probleem, omdat dit evangelie dus geen naam draagt. En dat wil ik ook wel even toelichten, want wanneer komt eigenlijk de autoriteit en betrouwbaarheid van dit evangelie in de kijker te staan? Ja, zolang dat er maar één evangelie is, moet er zelfs ook geen naam op staan. Iedereen weet wie dat geschreven heeft. Moet rekenen in de dagen van Marcus, waren er amper 7000 christenen ongeveer. Dus een heel klein wereldje. Er was een rondtrekkend circuit van leraars. Iedereen kende iedereen die toch voornaam was. En zeker als er dan één iemand beslist om een evangelie te schrijven, denk ik dat er niet veel discussie over is, dat er geen naam moet opstaan, dat iedereen weet wie dat geschreven heeft. Maar het is pas wanneer er andere evangelieën komen opduiken. En dan meer bepaald de evangelieën die tegenwoordig heel vaak in de kijker komen op National Geographic en Discovery Channel, zijnde het evangelie van Thomas, het evangelie van Judas bijvoorbeeld. En er is ook nog een ander evangelie, dat het evangelie van Petrus wordt genoemd. Dus je kunt begrijpen, als er ineens een evangelie opduikt met de naam Petrus, dat het dan pas belangrijk is om aan te geven wie dat dit evangelie geschreven heeft. Ik denk dat het ook wel ergens logisch is dat de nood zich opdrong dat er dan later inderdaad in de marge duidelijk bijgeschreven werd wie dat dit evangelie geschreven had. En vandaar vind je ook in die korte periode, dat ik aangeef van 130 tot 200, dat er zoveel mensen zijn die duidelijk melding maken van het feit, Marcus, zijn schrijver, gaat terug tot op Petrus. En nu kan je ook een beetje begrijpen waarom, als die vreemde gnostische evangeliën de kop beginnen op te steken. Die nu heel sterk in de kijker staan, omdat men hele oude kopieën heeft teruggevonden die dateren van 200-250 na Christus ongeveer. En dat men gelooft dat die evangelieën al even oud zijn als Marcus en de andere evangelieën die opgenomen zijn in de Bijbel. Omdat er geen enkele reden toe is, eerlijk gezegd. Maar goed, men wil duidelijk stellen van kijk, deze waren er ook. Maar het is ook heel belangrijk om te beseffen dat die naamgeving, Marcus evangelie, ook maar noodzakelijk was eens dat het evangelie van Matthäus, Lucas en Johannes in dezelfde kast lagen van de mensen. En het waren in beginsel allemaal boekrollen. Heeft niet veel zin van de naam langs de binnenkant te zetten. Nee, als je wilt in je kast kijken welke een dat je gaat nemen, dan moet je het langs de buitenkant markeren. En dat is ook wat het gebeurde met andere documenten. Er kwam een lint aan en je keek op het lint welk document dat het was. En dan greep je dat document uit de kast. Dus het is pas vanaf dat moment, wanneer dat ook Matthäus geschreven wordt en dat die ook in omloop is, dat het noodzakelijk is, hè, wil je snel toch vinden wat je nodig hebt, dat je het gaat markeren. Maar voordien is het helemaal niet nodig. Er is trouwens geen enkel historisch bewijs dat dit document ooit betwist is geworden, dat dit door Marcus geschreven is, of dat er iemand anders claimde, ik heb dat geschreven. Helemaal niet. Doorheen al de eeuwen is de naam die verbonden is aan dat evangelie Marcus. En wat dat ook heel belangrijk is in die context, is dat in die dagen voornamen noemen, of vernoemen in geschriften, voornamen gebruiken, dat is wel zeldzaam en zeer ongebruikelijk in die tijd. Ook zelfs onder elkaar. Christenen ja, blinken uit en anders zijn, doordat ze elkaar beschouwen als familie, broers en zusters. Weet je, dat was uniek. Dat mensen zo van allerlei stand elkaar broer en zus noemden, dat was ongezien. En dan nog elkaar kusten. Ja, ik heb beloofd, maar ook nog een keer een preek over geven. Dat is een heel belangrijk onderwerp. Dat was ongezien. Men sprak elkaar niet met de naam aan, men sprak over broer of zus, hè, zoals wij dat doen. En ook in de geschriften zie je dat de evangelieën ook zeer spaarzaam zijn met mensen bij naam noemen. Er zijn heel veel mensen die aan bod komen van wie een naam nog nooit vermeld is. En zelfs mensen waarvan dat hun naam klinkt als de naam voor ons, maar geen naam is. Tertius bijvoorbeeld. Slaaf werd als slaaf aangesproken en uit de meerheid zag je nummer 1, 2, 3 en 4 en 5. Dus de gebruiken zijn totaal anders dan bij ons. En dan is het ook zo opmerkelijk, en daaraan zie je dat Marcus gericht is aan een heel specifieke doelgroep, namelijk de geloofsgemeenschappen in Rome, dat hij aan het eind van zijn evangelie, of bijna aan het eind, wanneer de Heer Jezus gekruisigd wordt, vermeldt hij dat er een zekere voorbijganger, Simon van Cyrene, die juist van het veld komt, dat hij door de Romeinse soldaten aangeslagen wordt om het kruis van Jezus te dragen. Maar dan staat er ineens tussen de vader van Alexander en Rufus. Ah, dat is pas een theologisch hoogstaand momentje dat we veel kunnen uitleren. Wat valt er u al meteen op aan die omschrijving? Je gaat vermelden wie dat zijn vader is, maar je gaat dan niet vermelden wie dat zijn kinderen zijn. Heel opmerkelijk, want u en ik hebben daar geen boodschap aan. Bij dat er nu staat Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Paul, who cares? Niemand van ons heeft daar iets aan. Tenzij dat die mensen aan wie dat het evangelie gericht is, Alexander en Rufus kennen. Anders heeft dat toch geen enkele zin om dat te vermelden. En dan zie je ook dat Lucas en Matthäus dat niet overnemen. Dus de mensen aan wie dat Marcus het evangelie richt, die kennen Alexander en Rufus. Heel opmerkelijk, als je gaat kijken in Romeinen hoofdstuk 16, dan zie je ook dat er daar een zekere Rufus vermeld wordt in de vriendenlijst van Paulus. En er is wel wat voor te zeggen dat deze Rufus zou kunnen zijn, maar zoveel voorkomend is die naam nu ook weer niet. Maar het is een klein wereldje. Ja, mensen die toch iets of wat actief zijn onder de christenen, die zijn al omgekend. Dat is toch in Vlaanderen ook zo? Ja, dat was in die dagen natuurlijk nog veel meer dan in onze dagen. Dus, om samen te vatten, gezien dat evangelie niet zo populair is, integendeel, het feit dat het overgeleverd is geworden van generatie op generatie, ja, de reden is niet te vinden in de inhoud, hè. Want die vind je voor 92% terug in het Matthäus-evangelie. Het geeft heel andere redenen. En ik geloof heel duidelijk dat de reden is dat Petrus, de voornaamste onder de apostelen, door de Heer Jezus zo aangeduid over de schouders van Marcus meekijkt en hij de autoriteit is die aan de basis ligt van dit evangelie. En daarom vind ik het ook zo belangrijk. Is iedereen nog mee? Ik hoop dat het een beetje interessant is. Ja, maar zeggen de critici. Marcus, zo'n veel voorkomende naam. Dat kan toch eigenlijk iedereen zijn, zeggen ze. Want er staat niet bij, Marcus, zoon van. Het wordt niet omschreven wie dat hij is. Ik denk dat juist pleit in zijn voordeel. Het feit dat er geen detail bij staat, betekent dat hij door iedereen allemaal gekend is. Hij is geen grote naam, hij hoort niet tot de voornaamste apostelen. Maar hij is voldoende gekend in Rome, zodat ze niet kunnen missen over wie dat gaat. En er is trouwens ook maar melding van één werkzame Marcus in de vroege kerk. Dan hoeft dat toch niet geen uitleg, wie dat die Marcus juist is. Iedereen weet dat. Dus gezien het feit, als dit document echt bedoeld is, hè, zoals de critici zeggen, om promotie te maken over Jezus, dan kan je er toch wel beter een andere naam op plakken. Hè? Ook als je bedenkt dat Marcus zijn reputatie niet zo positief is. Daar komen we straks bij terecht. Hij gaat mee met Paulus op de eerste zending reizen met onkel Barnabas, maar hij laat hen halverwege in de steek. En door hem komt er verwijdering tussen Barnabas en Paulus. Dus niet echt een ideale naam om boven zo'n document te zetten, nee. Tenzij dat het effectief zo is. Dus dat pleit juist in het voordeel dat zijn naam eraan verbonden wordt. Nu, wat weten we trouwens over Marcus en over de bronnen die hij gebruikt heeft om dit evangelie te schrijven? Wel, naar de traditie was Marcus geen directe volgeling van Jezus. Johannes is zijn Joodse naam, Marcus is zijn Griekse naam, wat meteen ook al aanduidt dat hij minstens tweetalig is. Waarschijnlijk is hij ook afkomstig van waar dat zijn onkel afkomstig is, uit Cyprus. En zijn het dus, is hij met zijn mama, en waarschijnlijk zijn papa ook, aangespoeld. Maar in de dagen van het boek De Handelingen vinden we enkel zijn mama vermeld. Dus waarschijnlijk was ze weduwe. Toch wel interessant om eens te weten, want hij is inderdaad de neef van een rijke Cypriotische landeigenaar, de Barnabas, die de eerste zendingsgenoot wordt van Paulus op die eerste reis. Dat kunt u lezen in Handelingen hoofdstuk 13. Nu, hij zelf behoorde wel tot een welgestelde familie, want dat kan je toch gemakkelijk afleiden uit het feit dat zijn familie ook een belangrijke ontmoetingsplaats is, eerst in Jeruzalem en later in Antiochië. Dus je weet allen dat de vroege christenen samenkwamen in huizen. Maar om mensen te kunnen ontvangen, moet je toch al een degelijk huis hebben. Hè? Als we gemeente-eentjes houden, dan doen we dat ook niet overal bij iedereen. Waarom? Hè? Je moet de ruimte hebben om zoiets te doen. En in die dagen betekende dat wel, dat je toch al een groot huis had en dat je goed bij kas zat. En ook later in Antiochië zien we iedere keer dat het binnen die familie is dat er samengekomen wordt. Dus ze hebben wel een zeer voorname rol. Het wordt zelfs nadrukkelijk vermeld dat zijn moeders huis de ontmoetingsplaats is van de vroege gelovigen in Jeruzalem. Als Petrus weet te ontsnappen uit de gevangenis door tussenkomst van engelen, is dit het huis waar hij meteen naartoe gaat. Ja. Dus dankzij oom Barnabas gaat hij mee met Paulus op die eerste zendingreis. Maar in dacht ter hoogte van Pamphylië haakt hij om niet nader bekende redenen af en keert hij terug naar Jeruzalem. En wanneer Petrus dan later schrijft vanuit Rome, dan beschrijft hij Marcus als zijn zoon. Wat aangeeft dat er een zeer nauwe, intieme relatie is tussen Marcus en Petrus. En dat het wel eens goed zou kunnen zijn dat Marcus door Petrus tot geloof gekomen is. En dat hij hem daarom ook zijn zoon noemt. En later, Timotheusbrieven kan je zien, dat wanneer Paulus gevangen zit in Rome, zijn laatste gevangenschap, dat Marcus zijn nauwe medewerker is. Dus de storing die er kwam tussen Paulus en Barnabas is ondertussen opgelost. En Marcus wordt gevonden aan de zijde van Paulus, die hem van veel nut is, zegt hij zelfs heel nadrukkelijk. Dus ook daar zie je dat, ondanks het feit dat hij minder bekend is, toch wel met heel belangrijke figuren heeft samengewerkt. En dat hij wel eens de geknipte man is om zo'n evangelie te schrijven. Ja, we kennen niets over zijn schrijfcapaciteiten. Naast dat feit zit hij wel in een goede omgeving om een evangelie te schrijven. Want hij kent beide werelden. Hij kent de Grieks-Romeinse wereld en hij kent de Joodse wereld. Hij spreekt minstens twee talen en hij heeft eerstehand informatie van Petrus. En wat dacht je van bij hem thuis als je ziet dat bij zijn mama iedereen over de vloer kwam? De vrouwen die het leven graf vonden waren zijn mama's beste vriendinnen. Ze noemde trouwens ook Maria. Dus schrok de manneke wijs uit welke Maria's er allemaal aan bod komen. Maar daar zie je ook, die Maria's worden meestal niet nader omschreven, dat iedereen weet over welke Maria het gaat. Ja? Dus al die mensen die zo belangrijk waren in die beginperiode, ja, die kwamen daar over de vloer. En hij wist uit goede bron al deze dingen. Trouwens, als hij later bij Paulus gevonden wordt, ja, dan is het wel de geknipte man, denk ik, de apostel Paulus, om hem bij te staan wanneer dat die gebeurtenissen, wat dat daarvan echt ook de theologische betekenis is. En je proeft ook wel iets van Paulus' insteek, althans, daar zijn velen van overtuigd, als de Heer Jezus heel duidelijk zegt dat het niets is wat van buitenaf komt, dat de mens verontreinigt, maar dat dat vanuit zijn hart gaat. Ja, dan voegt hij eraan toe, waardoor hij alle spijzen rein verklaarde. Dat vind je ook in geen enkel ander evangelie. Als je een beetje vertrouwd bent met Romeinen, en zeker Galaten, dan weet je wel hoe dat Paulus tegen deze dingen aankijkt. En is dat waarschijnlijk van Paulus in signatuur dat hij gezegd heeft, Marcus, ik zou toch eens nadrukkelijk vermelden dat. Nou, een beetje nadenken, hoe gaan we nu Marcus lezen? Ik wil wel nadenken over de vorm en over de inhoud van dit evangelie. Want Marcus, is dat nu legende of is dat waarheidsgetrouwe geschiedenis? Jullie gaan er niet aan twijfelen, denk ik. Want er zijn al velen die aan het tenen zouden krullen als je zo'n opmerking maakt over welk genre is Marcus, wat voor geschrift is dit? Veel mensen zijn ervan overtuigd, u kent dat wel, wij lezen zoals dat er staat, het is Gods woord en het is de waarheid, punt. Nu, ik twijfel er ook geen moment aan dat Gods woord de waarheid is. Maar lezen zoals dat er staat, daar heb ik wel mijn problemen mee. Heel grote probleem zelfs. Hoe dat je boek benadert is wel cruciaal. Meestal staan we daar niet bij stil. Die keuze maak je zelf, onbewust. Zelfs al beweer je van niet. Die mensen die zo gedreven zijn, we lezen wat er staat, dat is Gods woord, het is de waarheid. Zijn die mensen die meestal niet in de gaten hebben, dat ze wel degelijk vanuit een bepaald oogpunt de schrift lezen. Ik heb al gesproken vroeger over Genesis. Iedereen weet, als je Genesis 1 leest, en je leest hetzelfde boek, Genesis hoofdstuk 12, de geschiedenis van de roeping van Abraham, dat zijn toch twee verschillende soorten teksten, dat weet iedereen. Maar toch leest 99% in Vlaanderen, onbewust, Genesis 1, alsof dat het westerse geschiedenis is. En ze denken dan bijbelgetrouw te zijn. Snap je mijn probleem? Je kunt Genesis 1 niet lezen zoals dat je een krant leest en een verslag leest van een bepaalde gebeurtenis, toch? Dus het is heel belangrijk hoe dat je een boek gaat lezen. Daar wil ik toch wel een klein beetje aandacht aan besteden. De vraag is, willen we nog luisteren naar de tekst? Of weten we al dat er staat? Zijn we zo vooringenomen dat we enkel nog bevestiging zoeken voor hetgeen dat we al geloven en weten? Gebeurt zeer veel. En de tekst spreekt niet meer. Nu 40 jaar terug, als er gepraat werd over het genre van de evangeliën, dan bezag men de evangeliën als een uniek genre dat je nergens kon onderbrengen. Nu 40 jaar later, er is er niemand niet meer op academisch niveau die dit gaat beweren. Misschien ga je dat nog wel horen op bijbelschool, maar dat is een beetje typisch, denk ik. Ook in het gewoon onderwijs, dat de scholen dikwijls 20 jaar achterkomen, hè, dat zaken al lang achterhaald zijn en nog altijd in scholen onderwezen worden. Dat is onder christenen niet anders. Ik wil hier ook niet met stenen gooien, het is me daar niet om te doen. Maar die dingen sijpelen niet zo snel door. En zeker al niet als er in de gemeentes geen mensen actief zijn die constant aan het bijstuderen zijn, die ook maar verder teren op hun opleiding die ze gekregen hebben. Dus dan weet je ook die dingen niet. Dat is wel ergens ook logisch. Nu, algemeen wordt Marcus tegenwoordig gezien als een biografie. Maar natuurlijk een antieke biografie. Daarmee bedoel ik een biografie naar de normen van de eerste eeuw. En niet naar de normen van de 21ste eeuw. Laat dat duidelijk zijn. Nu, waarom dat zo gezien wordt, dat wil ik ook een beetje tonen. Dat je daar ook voeling mee krijgt. Nu, naast de overgrote meerderheid die het beschouwt als een antieke Romeins-Griekse biografie, is men er ook van overtuigd dat het tegelijkertijd ook een historische biografie is die heel veel aandacht geeft voor de geschiedenis. Ja, je hebt Marcus gelezen. Wat doet hij van meet af aan? Hij gaat zijn verhaal die hij zal vertellen, het evangelie, plaatst hij meteen in de geschiedenis van Israël. Maar je krijgt dat citaat uit Jesaja 40 en uit Malachi. Dus je ziet meteen dat de brug geslagen wordt met de geschiedenis, het verhaal van Israël, en dat Jezus gezien wordt als de climax en de vervulling van dat verhaal. Ja, het is niet voor niks dat je ook zelfs in Marcus 30 citaten vindt uit het Oude Testament en 200 zinspelingen. Alle schrijvers in het Nieuwe Testament werken zich uit de naad om te tonen dat wat er gebeurd is met de Heer Jezus Christus, dat de vervulling is van Israëls verhaal. Er zijn meer dan 300 citaten in het Nieuwe Testament en 2500 zinspelingen, om een idee te geven. Zeg niet dat men niet zoekt aan te geven dat er geen verband is met wat vooraf is gegaan. Daar wordt dan heel veel aandacht aan besteed. En ten derde kunnen we zijn geschrift ook een eindtijdopenbaring noemen. Ja? Waarom? Omdat het ons toont de verborgenheid rond de persoon van de Heer Jezus en zijn werk. Hij gaat ons daar een blik in gunnen wie Jezus werkelijk is. Hij geeft daar zijn mening over die hij kenbaar maakt in zijn boek. Die drie dingen zijn heel belangrijk om te onderscheiden. Als je onthoudt dat een antieke biografie is, is al heel belangrijk. Want ik wil eens stilstaan, waarom komt men tot die conclusie? Waarom vertoont Marcus nu de typische kenmerken van een biografie uit de oudheid? Ja, een biografie uit de oudheid betekent dat je het ook niet kan lezen als een hedendaagse, moderne biografie. Ja, ik weet niet of je al een keer een biografie vergeleken hebt met een van een Vlaamse BV bijvoorbeeld. En het evangelie van Marcus, dan ga je zien dat dat een klein beetje dunner is. En dat heeft zo zijn redenen. Eerst en vooral ga je in die periode geen biografie vinden zoals dat je ze nu vindt van elke BV. Of dat je nu coureur bent of smartlapzanger. Iedereen krijgt een biografie tegenwoordig. Maar in die dagen werd het enkel gewijd aan befaamde staatsmannen, politici, generaals, grote denkers en leraars. En dat voor laatst is vooral voor ons belangrijk. Want wat was de bedoeling? Waarom schreef men een biografie? Wel, de bedoeling was, zeker als het ging om het nalatenschap van denkers en grote leraars, was het de bedoeling dat men langs die weg de volgelingen die er al waren, verder onderwijs ging verlenen. Dat is toch ook wel de bedoeling van de evangeliën. En ten tweede, dat de herinnering bewaard werd. Men zocht ook, door dit schrijven, nog meer mensen te winnen. Dus dat betekent, als dat uw opzet is, dat uw informatie die je kiest te plaatsen in dat boek, wel ook gericht moet zijn. Dat je daar niet allerlei anekdotes gaat in plaatsen, maar dat je heel gerichte informatie heeft. En ten derde, niet onbelangrijk, ook ter verdediging. Als er lasterlijke aantijgingen waren ten aanzien van die persoon, werden die weerlegd door dat boek. Wat dacht je bijvoorbeeld van de lasterlijke aantijgingen tegen onze Heer? Ik vind ook heel duidelijk. En, heel belangrijk, want daar is er ook al een boompje over opgezet, de chronologische volgorde en de aardrijkskundige aanduidingen, de geografie, is totaal ondergeschikt voor hem. Wat dat belangrijk is, is de herinnering aan de persoon en de leer. Dat staat boven alles. De historische volgorde van gebeurtenissen wordt gemakkelijk losgelaten. Dat de aardrijkskundige aanduidingen niet kloppen, is allemaal niet belangrijk. Ten eerste, ze hadden ook al geen kaarten. En wij leven in een tijd van GPS, hé. Als ze al kaarten hadden, niet veel soeps, hoor. Er wordt daar veel te veel naartoe gekeken met een westerse bril. Die mensen aandacht helemaal niet. En trouwens, als je aan een groot meer woont, het is een bocht die zo gaat, en het meer is kilometers lang, en je zegt, ik ga naar de overkant varen, ja, voor jou lijkt dat een overkant, maar je zit nog aan dezelfde kant. Het zijn geen luchtfoto's, hé. Dus er wordt daar zoveel paté van gedraaid, dat het niet voor mogelijk, maar goed. Dus het is overduidelijk dat zij zeer selectief schreven. Ze gaan enkel de zaken vermelden die belangrijk zijn om het hoofdpersonage in het boek te leren kennen. Ze zijn zeer selectief. Dat komt al omdat de lengte van de boekrol beperkt is. Je moet selectief zijn. En er is ook niemand die verwacht dat alles omtrent die persoon verhaald wordt. Het is dat allemaal niet, zeg. Maar dat is de mentaliteit waar wij in leven. Hè? Alle details moeten gekend zijn. Dat is in die tijd absoluut niet zo. Niemand verwachtte dat. Wat je krijgt ook, is bij de aanvang een heel beknopte omschrijving van de persoon, zijn afkomst, van zijn geboorteplaats en soms nog enkele anekdotes uit zijn kindertijd. Maar dat wordt er heel snel over gegaan en men begint meteen met het voornaamste, en dat is het publieke optreden van iemand. Zijn eerste optreden en de daaropvolgende ontwikkelingen, dat is superbelangrijk. Ja, als je dan naar het Marcus-evangelie gaat kijken, dan heb je zelfs bijna nog geen inleiding. 14 versen, en dan stoomt Marcus meteen door naar het publiekelijk optreden van de Heer Jezus en de directe ontwikkelingen die daarop volgen. En ook, lieve mensen, niet wat er in je hoofd omgaat, is belangrijk in die dagen, zoals nu, maar je woorden en je daden. Dat zegt voor hen wie dat je bent. Wat er in je hoofd omgaat, dat interesseert er niet. De memoires, een psychologisch beeld schetsen van iemand, dat zijn ze niet geïnteresseerd in. Dat is iets typisch voor onze tijd. En wat superbelangrijk is, de gebeurtenissen rond de dood van zo'n hoofdpersonage krijgen zeer veel aandacht. Voor hen is dit de belangrijkste gebeurtenis. Vaak ja, worden de laatste dingen die hij doet gezien als legendarisch. Vaak is het onderwijs van zo iemand tijdloos. En trouwens, je moet er gewoon niet ver kijken. Hè? Boek Deuteronomium, wat is dat? Dat is een compilatie van 5 boodschappen die Mozes heeft gegeven voordat hij kwam te sterven. Want toen zijn ze beloofde land ingetrokken. Dus daar heb je net hetzelfde. De vraag voor hen is iemand in staat om waardig te sterven? Ja, je wordt in de gaten gehouden als je gaat sterven. Klinkt vreemd voor ons. Wij vinden het belangrijk dat er op een begrafenis van een christen een mooi getuigenis is. Maar zij vonden het belangrijk dat in die periode dat iemand ging sterven, dat hij daar een goed getuigenis in was. Voor hen ontwaarde dat je ware aard en je karakter. Hoe dat de vork in de steel zit met je. Vandaar dat Marcus zeer veel aandacht heeft voor Jezus' laatste week in Jeruzalem. Weet je dat Marcus' evangelie soms omschreven wordt? Jezus' stervensweek plus een inleiding. Zo wordt het omschreven. Omdat er zoveel aandacht gaat naar die laatste week. 15-20% van het boek heeft betrekking op het sterven van de Heer Jezus. Dat is wel 1/5. En ook wat de eerste christenen betreft. Het was niet zozeer dat de christelijke leer insloeg als een bom in de Grieks-Romeinse wereld. Nee, het was vooral de wijze waarop ze omgingen met de dood. Niet allemaal omdat ze stierven in de arena verscheurd door de leeuwen, nee, dat bedoel ik helemaal niet. Maar de manier waarop dat zij omhingen met de dood, dat sprak toen enorm aan. Daar kregen heel veel mensen interesse voor het evangelie. Ja, ik denk dat het toch ook iets is, ik kan niet zeggen dat bij ons onder tafel geveegd wordt, maar het is toch iets dat er niet snel over gesproken wordt. Het is sowieso al een taboe in Vlaanderen, merk ik, om over de dood te spreken met veel mensen. Ze willen daar niet over spreken. En ik merk dat christenen ook heel vaak die neiging hebben. Het is toch een gebeurtenis die we allemaal, als de Heer niet verschijnt in heerlijkheid, gaan meemaken. Dus op een zekere manier moet je daar toch naartoe leven. Of dat je dat nu wel of niet. Ik denk wel dat het toch belangrijk is om daar eens over na te denken. Nu, wat de vorm betreft, over de vorm ga ik de volgende maal uitvoerig gaan spreken. De vorm van het boek, die tegenstaande wat je voor je liggen hebt, is een doorlopend, vloeiend verhaal. Zonder tussentitels, die bij jullie wel tussen staan, dat gewoon overgaat van alinea naar alinea. Het is één verhaal. Dus dat betekent ook wel, hoe dat je het leest, wat belangrijk is, hè? Ik denk dat er niemand van jullie is die naar het verhaal van een film kijkt die 4 uur duurt, elke dag 10 minuutjes. Denk niet dat er iemand is die dat doet bij jullie. Maar we lezen wel eens op de Bijbel. Hoe kan je een overzicht krijgen over het grote verhaal als je elke dag maar 10 minuutjes naar een film kijkt? Dat je geen beeld kunnen vormen van die film. Wie van ons is er in staat om een dertig overzicht te geven van het kortste evangelie, Marcus? Wie is er van ons toe in staat? Weinig, denk ik. Dus begrijp je, er schort wel iets ook aan onze manier van lezen, niet? Dat is toch ook wel een probleem als het gaat om één bloeiend verhaal. Nu, als het heel wat kenmerken vertoont, die gelijklopend zijn met een klassieke Grieks-Romeinse biografie, waar ik je toch, denk ik, een klein beetje heb kunnen van overtuigen, zijn er ook heel wat uitzonderlijke kenmerken. En die zijn heel mooi. Want, inderdaad, er wordt geen afkomst vermeld van de Heer Jezus in het Marcus-evangelie. Meteen gaan Marcus en zon bij bepalen dat je Jezus zijn oorsprong moet gaan zoeken in het profetische woord. Daar ligt zijn oorsprong. En niet bij zijn ouders. Dat is wel heel opmerkelijk. Hetzelfde wat betreft Jezus zijn ware identiteit. Wie is hij? Wel, zijn identiteit ga je moeten zoeken, nota bene in Gods eigen naam, Yahweh. Dat op zich vind ik al heel fascinerend, eerlijk gezegd. En hij legt een heel sterke nadruk op Jezus' machtige daden. Nou, ik spreek niet van wonderen en tekenen, ik spreek van machtige daden. Straks ga je weten waarom. Die maken 1/3 van de boekrol uit. Dat is gigantisch veel, hè? En het wonderlijke is dat er ook heel veel aandacht is in het Marcus-evangelie voor de vijand. Ja, het zijn geen volkeren wat tegen dat generaal strijden, nee, maar demonische machten. Want uiteindelijk wordt de Heer Jezus ook als krijgsheer gezien in het Marcus-evangelie. Maar later ga ik meer over vertellen, dat is heel mooi. En die machtige daden, die tonen wel iets, die bevestigen Jezus wie dat hij is, zijn karakter en zijn deugdzaamheid. Want wat zeggen zijn tegenstanders over zijn machtige daden? Dat ze van de Satan zijn. Dus zie je, verdediging, weet je nog wat ik kwam te zeggen? Dat wordt hier heel duidelijk gezien. En Jezus' gezegden en zijn onderwijs in het Marcus-evangelie worden vooral thematisch geordend, vaak rondom gebeurtenissen. Heel belangrijk om de link te zien in het verhaal, dat je van de gebeurtenissen en het onderwijs, dat je het verband ziet. Verband tussen een genezing en bijvoorbeeld een gebeurtenis met de discipelen. In hoofdstuk 8 vind je een genezing van een blinde man in 2 keer. En daarachter krijg je het getuigenis van Petrus. U zegt het ene Jezus, bent de zoon van de levende God. En wanneer had de Jezus verteld dat hij gaat moeten lijden en verworpen worden, wat had hij dan doen? Neemt hij Jezus apart en gaat hij Jezus bestraffen. Zie je nog niet goed, hè? Begrijp je? Je moet het verband zien tussen de gebeurtenissen, genezingen en het onderwijs. Het is 1 doorlopend verhaal. Dus zie hoe belangrijk dat is dat je met snippertjes van 10 minuten, een kwartier, dat je die verbanden niet kunt zien, hè? Dat je echt langere stukken moet lezen. Vroeger deed ik dat minder, maar nu doe ik dat veel meer, dat ik veel grotere stukken lees. En meerdere malen, en gewoon doorlezen, niet altijd stilstaan en nadenken, maar gewoon doorlezen en dan merk je dat je zulke zaken veel sneller opmerkt gewoon. Dus ik kan het zeker aanraden. Wat dat ook zo opmerkelijk is, dat in het Marcus-evangelie er zoveel nadruk gelegd wordt dat de meeste mensen de Heer Jezus helemaal niet begrijpen. Dat is heel vreemd. En dat geldt niet alleen voor de buitenstanders, maar ook Jezus zijn eigen familie. Zijn nauwste volgelingen, hoe langer ze op weg zijn, hoe minder ze van hem begrijpen. Heel opmerkelijk. Nu ook nog wat literaire kenmerken van zijn biografie. Dat vind ik wel belangrijk, dat jullie zien dat Marcus schrijft voor iedereen. We hebben net studies achter de rug over een van de moeilijkste gedeelten in de geschriften van Paulus, Romeinen 9 tot 11. En dat was niet bedoeld voor iedereen. In die zin, iedereen moest het horen, maar het moest wel uitgelegd worden. Ik denk dat dat ook voor jullie wel duidelijk is. Dit is echter bedoeld voor iedereen. Dat merk je ook heel sterk als je de oorspronkelijke tekst kan lezen. Nou, het probleem bij ons is, wij zitten met een vertaling en meestal wordt dat gedaan door een vertaalcomité En elk Bijbelboek is bijna eenheidsworst. Je proeft geen verschil tussen Marcus en Matthäus en Lucas, dat is allemaal eenheidsworst. Maar als je het in zijn oorspronkelijke taal leest, dan zie je heel duidelijk dat Marcus zeer eenvoudig geschreven is. Het is echt geen literair hoogstaand werk, verre van. En de zinsbouw is zelfs heel zwak, zeggen de specialisten, er zit zelfs fouten in. Vandaar dat het soms wel een keer onnatuurlijk leest. Als je een vertaling leest die meer naar de grondtekst is, ga je merken dat dat stroef leest. Dat ligt aan zijn minder sterke zinsbouw eigenlijk. Dus wat dat ook belangrijk is, als we er zo over gaan nadenken dat dit werkelijk een biografie is, het is geen mythe of legende. Dus dat betekent de tekst vergeestelijken, dat bedoel ik met allegorie. Ik herinner me nog in mijn kindertijd, en dat vertelde de leraar als de Heer Jezus over de golven wandelde, dat we dat niet letterlijk moesten begrijpen dat dat niet zo gebeurd was, maar dat dat een omschrijving was dat de Heer Jezus elke moeilijkheden in zijn leven aankwam. Elke hoofd, niks was te hoog. Dat is allegorie. Dat kan je niet doen, hè. Marcus zegt heel nadrukkelijk, dit heeft zich voorgedaan. Dit is gebeurd. Dan moet je toch niet met zo'n zeever overkomen, dat je eens over de hoofd wandelt, dat dat niet echt gebeurd is. De trend zet zich weer door onder christenen, hè. Je had dat weer meer en meer horen, en er is niemand die erover valt. Maar Marcus laat dit niet toe in mensen, het is een biografie. Trouwens, wij komen ook uit een traditie dat wel goed Antje van weg heeft. Even aan te verheestelen, ik ga er niet op ingaan. Man. Maar goed, weet je dat ik zo fijn vond? Als iemand dat las, dat boek in die tijd, hoe zou dat bij hem overgekomen zijn? En er is iemand die dat navraag gaan doen is bij een zekere Gunther Zuns. De man is al gestorven, maar hij was een zeer gerenommeerd expert in klassieke literatuur. Hij was daar echt een kei in. En ze vroegen hem, met al uw kennis en uw achtergrondinformatie, wil je eens die tekst lezen en kun je ons vertellen hoe dat er moet overgekomen zijn bij die mensen? En wat zegt hij dan? Men kon niet ontkomen, en de persoon die dat boek las, kon niet ontkomen aan de sterke indruk dat iets zeer belangrijk voorgesteld werd, met een hoger doel, krachtig benadrukt door het hele boek. De verrassende inhoud wekt een gevoel van anders zijn. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, dat het geen geschiedenis is als alle andere geschiedenis. Geen biografie als alle andere biografieën. In plaats daarvan is het een ontvouwing van daden en gezegden, de lijdenstocht van een hoger wezen doorheen de antieke wereld van mensen en demonen. Ik vond dat wel heel bijzonder. Vooral de woordjes, geen geschiedenis als alle andere geschiedenissen. Geen biografie zoals alle andere biografieën. Dat betekent dat na zijn tijd Marcus een zeer uitzonderlijk werk is, dat dan ook respectvol benaderd moet worden van een ieder die het leest, of niet soms. En dat is een beetje het probleem dat we vandaag met zowel voor- als tegenstanders. Tegenstanders willen van Jezus iemand maken die niet boven de rest uitsteekt. Een leraar. Als Jezus zo gewoon was, waarom zou iemand zijn leven opgeven om achter hem aan te gaan, zeg me dan een keer. En ook de christenen hebben hun clichés. Mijn vraag is, kan en mag Jezus ons nog verrassen? Voor de tegenstander was hij maar een rondtrekkende leraar, maar voor de christenen hebben ze ook niet veel meer inspiratie om te zeggen, de Messias. En ja, vooral natuurlijk de tweede persoon van de Godheid. Niet dat ik daar iets tegen heb, absoluut niet. Maar lieve mensen, de vlag dekt de lading niet hoor. De vlag dekt de lading niet. Ja. Mag Jezus ons nog verrassen? Weet je, na de Joodse tijd van de eerste eeuw, in die context, was de Heer Jezus wel een heel vreemde verschijning. Ik weet het, als je in de Jezusfilm kijkt, met zijn blauwe ogen, de Arische versie, met zijn lange haar. Het is precies dat zo'n pelleke geslikt had. Wat, is het heel warm misschien? Sorry dat ik dat moet zeggen. Beeld dat je krijgt, gezien tegen de achtergrond, is totaal anders. En de Heer Jezus was helemaal niet zo braaf hoor. Helemaal niet zo braaf als veel mensen hem willen afschilderen. Het is zo goed dat we met elkaar ons opnieuw laten verrassen door wie dat de Heer Jezus is. Als er gezegd wordt van het is een rondtrekkende leraar, wel, je kan dat zomaar niet zeggen. Er is geen enkele rabbi in Israël in die dagen die zijn eigen leerlingen kiest. Het zijn leerlingen die een rabbi zoeken. En hij kiest er hoeveel? Oh zeker, had hij op zijn eigen begint, hè? Raar dat de 12 kiest. En er is niemand, geen enkele rabbi, kent de toestand in Israël, Yahweh is nog nooit teruggekeerd tot zijn volk. Ze denken nog altijd aan zijn ballingschap zijn, geestelijk. Dus waarom, wat doen ze dan? Om dat van de Heer af te smeken? Vasten. Er is geen enkele rabbi die tegen zijn discipelen zegt, wow, je moet niet vasten, hè. Vasten is zo belangrijk voor hen, omdat Yahweh nog nooit teruggekomen is. Ze verlangen naar hem. En dan moet je vasten. En dat is de reden waarom dat tegen de Heer Jezus over discussiëren natuurlijk. En welke rabbi gaat er tekenen doen? Er is geen enkele rabbi in Israël die tekenen doet. Laat staan dat hij gaat zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Er komt direct een antwoord op, hé. Wie kan zonden vergeven dan? Inderdaad. Dus er is geen enkele rabbi die dat gaat doen. En hij ook al een keer een leraar geweten die gelijkenissen verkonden dat de mensen hem juist niet gaan verstaan. Heb je zo'n leraar al gezien? Die een raadsel spreekt dat de mensen hem zeker nooit gaan begrijpen. Toch wel raar, hè? En als je boodschap is, het koninkrijk van God komt eraan, het koninkrijk van God komt eraan, het is midden onder u. En dat je dan aan tafel gaat met mensen die zeker niet het koninkrijk gaan beërven. Wat moet je van daarvan denken? Begrijp je waarom dat ze het zo vreemd vonden dat hij met die mensen aan tafel ging? En welke rabbi haalt het in zijn hoofd om heel bewust onreine mensen om die aan te gaan raken? Zijn hele reinigingsrituelen als ze thuis komen, dat ze mogelijk met iemand in contact gekomen zijn en verontreinigd zijn. En je had een rabbi geweten die bewust zulke mensen gaan aanraden? Heel vreemd. En wie noemt er zich nu mensenzoon? En zegt dat hij nota bene de Heer van de Sabbat is? Daar hetzelfde verhaal, he. Alleen Yahweh is Heer van de Sabbat. Wie eigent zich zoiets toe? En er is niemand in Israël die een Messias verwacht die mensen geneest. He. Van de Messias wordt niet verwacht dat hij mensen geneest. Sorry. En al zeker niet dat hij over het water loopt. Er is niemand die dat verwacht. Men ziet daar niet naar uit. En hij had een Messias geweten, die de grote verlosser zal zijn, die nota bene doelbewust zijn eigen dood arrangeert. En als klap op de vuurpijl, Pesach wordt al 1200 jaar gevierd op een heel specifieke wijze. Boy, ja, zegt Jezus van Nazareth, man, ik heb de menu veranderen. We gaan er brood en wijn van maken. En sorry, het gaat over mij. Kun je dat voorstellen? Wie had het in zijn hoofd dan in Israël om na 1200 jaar de menu te veranderen op Pesach? Maar doet dat toch? En wie durft er zelfs tegen de hoogpriester beweren dat hij gaat getuigen zijn van zijn autoriteit als zondesmensen? We hadden het nog zien, zegt hij. Durft zoiets, hè? Dus snap je, broers en zusters, al deze ongewone, zelfs absurde toestanden pleiten juist voor de historische betrouwbaarheid van wat ons overgeleverd is. Want het is geen mens die zoiets zou bedenken in die dagen. Er is niemand die dat gaat bedenken. Als je wel reclame maakt voor de Heer Jezus, he, zijn niet die dingen die je gaat moeten opschrijven om het Joodse volk te charmeren. Nee. Je gaat het omgekeerde bewerken. En dat brengt me natuurlijk bij het grote struikelblok. Jezus machtige daden, ja. Wat moeten we gaan doen met die wonderen en die mirakels, hè? Weet je, in de eerste eeuw, broeders en zusters, wekken magische wonderen enorm grote argwaan onder de mensen. Ze zitten nog niet op te wachten. Wat dat hen interesseert, ook onder het Joodse volk, is wijsheid en kennis. Maar geen magische wonderen. Ze vinden het al heel verdacht. Dus doe geen reclame om de Heer Jezus te promoten met die wonderen, magische wonderen op te nemen. Helemaal niet. Weet je, van de 8e eeuw, in de dagen van Jesaja tot aan de 4e eeuw, vind je heel wat geschriften met genezers en wonderdoeners en magiërs en tovenaars. Maar dan ineens is dat afgesneden met een schaar. In de intertestamentaire periode van 400 tot aan Christus is dat volledig afgesneden met een schaar. Beetje de invloed van de Griekse cultuur zeker? En in de periode van 200 voor Christus tot 150 na Christus zijn er geen nieuwe wonderverhalen bekend. En ineens, dat is een ploep, 4 verhalen, maar meer dan 30 wonderen en tekenen. Vreemd, hè? Heel vreemd. Ja, maar ga je zeggen, Jos, Joden beheren toch tekenen? Ja, ze beheren tekenen, maar welke? Alleen de zichtbare tekenen van de vroegere exodus en de intocht in het land. Wat zijn ze tegen de Heer Jezus als hij de wonderbare spijzing heeft gedaan? Dat is het enige teken dat nog een beetje messiaans kan genoemd worden. Maar wat zijn ze dan? Sorry, maar Mozes had als brood uit de hemel. Als de Heer Jezus brood uit de hemel aan komen, was terecht geklonken. Dat zoeken ze. Er zijn meer dan 12 mensen die gepretendeerd hebben de Messias te zijn. Weet je, ze riepen de mensen in de woestijn, je moet naar de woestijn komen. Klinkt dat u bekend in de oren? Zegt de Heer Jezus, als er gezegd wordt, ga in de woestijn, zo harder. Maar de woestijn, waarom? De woestijnreis, ja. Iemand zei zelfs van, we gaan naar Jeruzalem, we gaan er rondwandelen, want de muren van Jeruzalem zullen instorten. Dat. Iemand zei zelfs van, we gaan naar de Jordaan, want de Yahweh zal de Jordaan opnieuw openen. Dat zoeken ze. Dat zijn de dingen waar ze naar uitzien. Er zit niemand te wachten op iemand die goocheltrucjes doet. Absoluut niet. Niemand zit te wachten op een Messias die genezing en wonderen doet. Dat wordt nergens beschreven in het Oude Testament zelfs. Maar je zou zeggen, maar er wordt toch gesproken over ogen en oren openen en verlamden oprichten, Jos. En de Heer Jezus geeft die tekst te gaan als Johannes de Doper aan hem twijfelt. Ja, maar lees maar eens de uitleg bij de profeet Jesaja in de oude geschriften van het Jodendom. Het wordt geestelijk verstaan. Iedere keer in relatie met de Torah. Ogen moet open gaan voor de Torah. De verlamde knieën moet oprichten en wandelen naar de Torah. Wordt iedere keer geestelijk begrepen. Nooit of te nimmer letterlijke genezingen. En nog iets. De opstanding. Er is niemand die uitziet naar de opstanding en de vernieuwing van één individu. Men gelooft in de opstanding van de rechtvaardigen. Maar niet in de opstanding van een eenling. Dat is een heel slecht idee om dat op te nemen in uw evangelie als je wel Jezus promoot. Waarom denk je dat de apostelen mooi blijven zitten als de vrouwen afkomen en zeggen, het graf is leeg. Maar ze niet naar dat graf gaan met geen dat zij weten. Die keer door de venster kijken, geen nieuwe schepping. De Romeinen zijn nog altijd als ze zitten. Er is niks veranderd in Israël. Dus men maakt geen indruk op hen vanuit hun verleden. Dus zeggen dat Jezus opgestaan, dat de opstanding begonnen is. Iedereen Israëliet gaat je toch een keer raar bekijken. Maar daar geloven ze niet in. En ook wie dat zich inliet met toverijen in die tijd, of een gebedsgenezer, of iemand die demonen uitdreef, die mensen vond je niet onder het gepeupel, onder de verstoteling. Het is daar niet, je moet gewoon niet voor een Franks gebeten verdienen. Die mensen zitten in heel andere kringen. Dus het feit dat de Heer Jezus genezingen doet onder de verstotelingen, onder het gepeupel van de maatschappij, zelfs dat is uitzonderlijk. Want dat waren allemaal verstoten mensen, onreinen. En de Jezus had jaren aan het genezen. Er is niemand die hem daarmee bezighoudt hoor. Niemand. Dus u begrijpt dat als Jezus zijn machtige daden wel heel belangrijk zijn. Ze maken 1/3 van het boek uit. Je kan ze niet zomaar wegcijferen. Ze geven een heel belangrijke boodschap. Oké, wat gaan we dan doen met die wonderen en die mirakels? Die inhoud tegen de wetten van de natuur. Dat is toch wat je de mensen rondom je hoort zeggen? Mensen rondom ons beschouwen het wetenschappelijk onverantwoord. Maar ook onder christenen is er een geweldig debat daarover. Niet alleen over het feit wat ik juist kom aangeven, moet je ze letterlijk verstaan of vergeestelijken. Maar u weet zelf, evenals ik, dat er ook onder de christenen gedebatteerd wordt. Sommige christenen geloven dat de apostolische tekenen nog evenveel gebeuren als in de tijd van de Heer en de apostelen. En anderen zeggen, nee, dat is gepasseerd. Dus over die dingen is er heel veel discussie. Hoe kijken wij dat tegenaan? En vooral, hoe kijken wij tegen de regelmaat aan van de dingen in onze natuur die genoemd worden de natuurwetten? Ik vind dat wel belangrijk is, want de Bijbel die schrijft onze aarde geen zelfstandig bestaan toe. De aarde draait niet als een goed geoliede machine op zichzelf. Dat is nu precies de gedachte van de Griekse wereldse denkwereld van die dagen. Maar sommige mensen, ook christen, denken dat de wereld, dat het een systeem is dat op zichzelf draait. En nu en dan steekt God een keer zijn hand in die machine. Dat weet iedereen, weet je wel? Dat is niet de gedachte van de schrift. Absoluut niet. Ik ga nog meer zeggen. Het feit dat er over natuurwetten gesproken wordt in onze dagen, dat is eerlijk gezegd een westers verzinsel. Straffe uitdrukking, waarom zeg ik dat? Ik ga dat proberen nog heel kort uit te leggen. Het is een westerse verzinsel om de wereld waarin wij leven, om die te kunnen begrijpen. Want al die zogenaamde wetten, hoe is men daartoe gekomen? Door waarneming, door te kijken en doordat men herhaaldelijk iedere keer hetzelfde fenomeen zag, heeft men daaruit conclusies getrokken uit wat men ziet. Dus waarnemingen die zijn altijd één stapje verwijderd van de realiteit. Het is de realiteit niet, hè? Je keek ernaar. Vandaar dat het ook onder de filosofen pseudokennis wordt genoemd. Niet dat het valse kennis is. Het is niet de werkelijkheid. Het is altijd één stapje verwijderd van de werkelijkheid. Wetenschap, waarnemingen zijn afgeleid. Ze zijn niet de realiteit, omdat het slechts vastgesteld wordt. Dus dat betekent, en dat is de reden, broeders en zusters, waarom dat wetenschap constant, zelfs proefondervindelijke wetenschap, dingen moet bijstellen. Dat is normaal. Dat komt omdat het niet de realiteit is. Het is een blik, conclusies die je trekt, die je afleidt uit wat dat je ziet. Maar het is de realiteit niet. Vandaar, en dat is een belangrijk uitgangspunt, ik hoop dat je dat meeneemt, natuurwetten beschrijven iets van onze werkelijkheid. En dat is mijn punt, het is geen voorschrift voor de werkelijkheid. Je kan het niet omdraaien. Het is niet omdat je natuurwetten ziet en constant waarneemt en je beschrijft wat dat je ziet, dat je omgekeerd kan zeggen, ja, maar ja, dat hoort niet te gebeuren, dus dat kan niet zijn. Heel belangrijke vaststelling. En waarom kan ik dat zo met veel, probeer ik dat zo te benadrukken? Omdat de recente waarnemingen nu met een grote Hubble-telescoop en zo, in het heelal, ze zien dat rare dingen, hè? Ze zien dat heel rare dingen. Je hebt dan bijvoorbeeld een stelsel zoals het onze, de zon en de planeten daar rond. En zie dan bijvoorbeeld een zon die zo draait, en dan verwacht je dat de planeten ook al zo draaien. Nee, de planeten draaien aan de andere kant. En in tegenstelde richting met geen dat in het centrum draait. Maar daar hebben we geen uitleg voor, hè? Daar hebben we geen uitleg voor hoe dat kan. Dus begrijp je, en zo zijn er nog tal van dingen, dat men nu begint te zien in onze wereld, doodnormaal lijken, omdat er niemand niet meer over nadenkt, maar die absoluut niet te kloppen zijn met wat je in het heelal ziet. Dus dat betekent dat er een regelmaat is bij ons, maar dat die regelmaat geen wet is. Ja, het wordt zo genoemd, de wet van de zwaartekracht en de wet van de middelpuntvliedende kracht, ja, in ons bestel hier, maar die wetten zijn niet van toepassing, bijvoorbeeld in het heelal. Dus dat betekent, en dat wil ik toch onderstrepen, niets sluit uit, vrienden, dat een vastgestelde regelmatigheid in onze natuur plotseling kan veranderen. Ja, soms zeg ik voor te lachen, als er iets naar beneden valt op mijn kop, het gaat jaar al beter, het gaat al omhoog vliegen, maar, en die zijn het allemaal omhoog vliegen van het jaar, maar het magnetisch veld van de Noordpool en de Zuidpool, als dat wisselt, en dat kan, wetenschappelijk aanvaarden ze dat, je gaat dan een keer wat zien hier. Begrijp je wat ik wil zeggen? Er is niets dat uitsluit dat morgen zaken die voor ons al honderden jaren zo zijn, dat dat verandert. Dus kan je niet spreken van natuurwetten, en dat is mijn punt. Er zijn geen zogenaamde natuurwetten die God eventueel zou overtreden als Jezus op het water wandelt. Begrijp je dat naartoe wel? Waarom dat niet van wonderen en mirakels spreek? God heeft orde gecreëerd uit chaos. Dat zie je in Genesis hoofdstuk 1. En het is Gods goede gave uit liefde voor de mens dat er orde is in de schepping zoals we die nu kennen. De Heere die heeft de schepping zo ingesteld dat zaken overwegend maar regelmat gebeuren in onze wereld. En dat is toch wel chic zeker, want dat zorgt ervoor dat we normaal bestaan kunnen leiden. Een heel bijzondere zegen. En bij gelegenheid kan onze God ervoor kiezen, uit liefde voor ons, om zaken anders dan normaal te laten verlopen. Ga je een voorbeeldje geven, niet natuurlijk. Als het noodzakelijk is, zal onze God zelfs de zee voor zijn volk openen, zodat ze kunnen uitgaan. Ja, maar natuurwet staat niet toe dat de zee open gaat. Nee, inderdaad. Dan zit je met een probleem met natuurwetten. Maar voor onze God is dat geen probleem. Begrijp je dat ik naartoe wil? Dus de reden waarom dat de schepping orde en regelmaat kent, is Gods liefde voor ons mensen. Wij zijn zijn beelddragers, hè? En diezelfde liefde die zegt, kijk, nu ga ik een keer iets anders doen, wat je helemaal niet verwacht. En ik ga dat doen, omdat ik je lief heb. Dat is toch wonderlijk? Daarom noem ik het machtige daden, lieve vrienden. De manier waarop dat God zijn diepe liefde op ongeziene wijze tot uiting komt. Daarom noem ik het machtige daden. Ja, ik weet me altijd speciaal doen, maar dat is de reden waarom. Maar Gods machtige daden vloeien voort uit zijn innige liefde en diepe bewogenheid voor zijn volk. Dat was zo bij de eerste Exodus, en dat is zo bij de nieuwe Exodus. Dat wou ik erbij laten. Dus ik hoop dat je dat laatste, dat je er verder over nadenkt. Daarom is de schepping zo kostbaar voor ons. En zien we Gods hand in alles, omdat er nu eenmaal geen natuurwetten zijn. Het is onze God zelf die alle dingen draagt door zijn kracht en die ervoor zorgt dat er regelmaat is. Dat is toch mooi als je in zo'n wereld kan leven, want dan is er pas echt verwondering voor alle dingen die God doet elke dag in alles. En dat missen wij zo. En dat moeten we weer gaan ontdekken. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en dat je het toch een beetje het belang ervan inziet. Ik heb je geduld op de proef gesteld. Ik denk dat het toch nodig is om jullie dat ook in mee te nemen. Alhoewel we nog niet veel van Marcus gezien hebben. Dus de volgende maal zou ik willen stilstaan bij het belang van de verhaallijn. Waarom wordt daar nu zoveel belang aan gehecht? En dat we die verhaallijn kunnen zien vanuit Jesaja en de nieuwe Exodus in het Evangelie van Marcus. Dat is voor de volgende.